We gaan naar de eerste Johannesbrief. En we lezen enkele versen uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, waar staat: Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kindekes, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld en daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God en die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. En hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. En hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief gehad. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Tot zover. Ja, een prachtig hoofdstuk in de eerste Johannesbrief. Maar boven het eerste pericoopje in Johannes 4, in mijn Bijbel althans, staat er waarschuwing tegen dwaalleraars. Want de Johannesbrieven zou je ook kunnen opvatten als een verzameling van waarschuwingen. Die brieven van Johannes, dat zijn eigenlijk hele beknopte brieven. Brieven waarin geestelijke, nieuwtestamentische waarheid wordt samengevat op een, nou, ik mag wel zeggen, hele zwart-witte manier. Hè? Als je de apostel Johannes leest, met name zijn brieven, dan zijn er bijvoorbeeld twee categorieën. Kinderen Gods en kinderen des duivels. En niks daartussen. En zo beschrijft hij zijn hele brief. Of zijn taalgebruik is ook heel erg samenvattend. Het is niet zo dat je denkt van, nou, laat ik de eerste Johannesbrief eens even lezen en als ik aan het einde kom, dan begrijp ik precies wat hij bedoelt. Je zult erop moeten studeren, want elk woord is gewogen in een zin en zou je moeten vergelijken met andere zinnen, met schriftgedeeltes die hij daarna aanhaalt enzovoort. Het is heel anders dan de apostel Paulus. Als bijvoorbeeld Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 vers 6, want God die in het begin gesproken heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is Paulus, van die lange volzinnen, vol met naamvallen, waar je over struikelt en over moet nadenken. Maar wat zou de apostel Johannes schrijven? God is licht. En dat verschil, dat typeert dus de apostel Johannes. En deze Johannesbrief, die komt sterk overeen met de brieven die er omheen staan, namelijk de eerste en de tweede Petrusbrief, de Jacobusbrief en de brief van Judas. Want hier wordt gewaarschuwd tegen dwaalleraars of antichristen of valse profeten. En in Petrus wordt er voor valse leraars gewaarschuwd. En in de brief van Jacobus wordt er gesproken over het misbruik der tong. Maar dan gaat het over dezelfde dingen. En de brief van Judas die komt weer heel sterk overeen met het tweede hoofdstuk van de tweede Petrusbrief. Dus die brieven die hebben een bepaalde gemeenschappelijke waarde in zich. Het is natuurlijk zo dat al deze brieven algemeen nieuwtestamentische waarheid bevatten, want het zijn nieuwtestamentische brieven geschreven na de opstanding van Christus. Dus het is voor elke gelovige die zich verbonden weet met de Heer Jezus Christus. Maar de toonzetting van de brief verraadt dat de brief ook nog een aparte betekenis krijgt in de toekomende bedeling, wanneer het koninkrijk ook daadwerkelijk openbaar wordt op de aarde. Dan zou men daadwerkelijk letterlijk het koninkrijk binnenwandelen. Dus daar zit nog een extra dimensie aan die brieven vast. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat die brieven gewoon aan ons gericht zijn. En we zouden dus leren wat het ons zegt over de Heer Jezus Christus en wie Hij is. Nou, en als we dan het onderwerp van deze brief bestuderen, de eerste Johannesbrief, dan zou je makkelijk tot de conclusie kunnen komen dat het onderwerp van deze brief liefde is. Ik heb in mijn computerbijbel het woord liefde en liefhebben ingetikt en geteld hoe vaak het voorkomt in de nieuwtestamentische bijbelboeken. En als je dat dan deelt op het aantal woorden van een boek, dan blijkt dat veruit het hoogste percentage van het begrip liefde en liefhebben voorkomt in de eerste Johannesbrief. Het is een piek die uitstijgt boven de rest, want dat is het onderwerp, liefde en liefhebben. En met name gaat het dan over de liefde Gods. We lezen daar bijvoorbeeld over in 1 Johannes 3, ook weer een soort samenvatting, 1 Johannes 3 vers 16. En het lijkt een beetje op Johannes 3 vers 16, als je werkelijk begrijpt waar Johannes 3 vers 16 over gaat althans. Want er staat in 1 Johannes 3 vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dus hier staat dat wij de liefde kennen of herkennen en zelfs gemeenschap hebben met de liefde Gods uit het feit dat hij zijn leven, namelijk Christus, zijn leven, zijn opstandingsleven, voor ons gesteld heeft. Niet aan het kruis dus, maar wie hij nu is. De opgewekte, opgestane, de verheerlijkte Christus. Hij heeft zijn leven voor de broederen gesteld, voor de zijnen. Want het leven, hè, Christus stierf weliswaar voor heel de wereld, staat er in Romeinen 4. Maar hij leeft voor de gelovigen. En dat is meer dus. Ja. En hij heeft nu zijn leven gesteld voor de broederen, voor ons. Maar dat is liefde. Gemeenschap zoekt hij, eenheid zoekt hij. Nou, en wij zouden vervolgens, want het is een praktische brief, die liefde beantwoorden. Hoe? Nou, wij zijn vervolgens schuldig voor de broeders het leven te stellen. En dat is die praktische kant die in de Johannesbrief ook heel sterk naar voren komt. Hij heeft ons lief gehad. We lazen net, hij heeft ons eerst lief gehad. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, zou Petrus zeggen. En wij zouden vervolgens in zijn voetsporen wandelen. Maar Johannes zegt, wij zijn dan ook schuldig om de broeders het leven te stellen. Om hen dus lief te hebben. En dat is waartoe de apostel Johannes oproept. Want hier vinden we op verborgen wijze de tegenwoordige positie als hoge priester van het nieuwe verbond. Vinden we in deze brief terug. Christus die als hoge priester van het nieuwe verbond garant staat voor het plan Gods, voor de uitwerking van het plan Gods en voor het bewaren van het woord van God. En vervolgens stelt hij daarin zijn hele leven beschikbaar. En hij stelt zich beschikbaar voor zijn gemeente. Hij is voor ons overgegeven. En vervolgens zouden wij dus aan elkander het leven stellen. Wij zouden elkaar alles verschaffen, wat Petrus dan zegt, wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Want hij heeft ons dat gegeven. En wij zouden elkaar dus naar Christus wijzen. En elkaar oprichten. En dat is wat liefde is. Dat leidt tot eenheid, tot gemeenschap. Maar wel naar Christus. De vraag is alleen, hoe herken je dan een broeder en een zuster? En dat is waar de Johannesbrief dus ook over spreekt. Nou, hij geeft daar nadat hij zegt, je herkent ze aan liefde, geeft hij twee praktische uitwerkingen. Namelijk, je herkent ze aan liefde voor het woord en liefde voor de broeders. Twee zaken dus. En het eerste vinden we bijvoorbeeld in 1 Johannes 2, 1 Johannes 2 vers 3. Daar staat in vers 3, en hieraan kennen wij, of herkennen wij, dat wij hem gekend hebben, namelijk zo wij zijn geboden bewaren. En denk dan niet gelijk aan de wet van Mozes, maar denk aan de vervulling van de wet van Mozes. Het nieuwe gebod, dan wel de onderwijzingen van Christus, namelijk het nieuwe verbond. Niet datgene wat als een last op onze schouders werd gelegd, of in ieder geval het volk Israël als een last op de schouders werd gelegd, waarvan Petrus zegt dat dat een juk was dat wij niet kunnen dragen, nog onze voorvaderen, maar die onderwijzingen, dan wel die geboden die in ons hart geschreven zouden worden. En op het moment dat dat zo'n last is, ja, dat kun je nauwelijks een last noemen. Want het, als iets van binnenuit komt, als iets uit je hart komt, dan doe je dat met volle overtuiging. Dat heeft niets te maken met doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Maar dat heeft te maken met ik kan niet anders, want dit ben ik. Christus in mij. Of zoals Paulus het zegt, wij kunnen niet anders, want de liefde van Christus dringt ons. Enzovoorts. Dat komt van binnenuit. Nou, en zo herkennen wij hem dat wij zijn geboden bewaren. Dat betekent dus dat wij wandelen naar de beginselen van het nieuwe verbond. Maar die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Want iedereen kan wel zeggen dat hij een gelovig is. Dat is overigens erg populair in deze dagen. En dan vraag ik altijd, waarin dan? Nou, iemand die zegt, ik ken hem, maar zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. En dat is dat zwart-wit van Johannes. Maar zo wie zijn woord, die geboden, zijn woord dus bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Dus iemand die het woord bewaart, daarin wordt de liefde Gods openbaar. Maar dat impliceert dus dat zo iemand dus liefde voor het woord moet hebben om dat te bewaren. Die zoekt namelijk gemeenschap met dat woord. En die houdt het vast. Nou, en zo herken je dus een gelovige uit liefde voor het woord. En de andere categorie is liefde voor de broeders, want dat is de uitwerking die daaruit volgt. De broeder had het net over dat wij tot wasdom zouden komen. Nou, hoe krijgt dat handen en voeten? Ik zeg altijd maar, de Heer die zie je niet. Grofweg. Ik bedoel, wij verwachten hem in heerlijkheid. Maar wat zien we wel? Zijn lichaam. We hebben te maken met broeders en zusters. In wie het woord, als het goed is, geplant is. En daar hebben wij mee te maken. En in 1 Johannes 3 vers 10 bijvoorbeeld wordt dan gezegd. 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Zo herken je ze. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Dus de rechtvaardigheid niet doen. Want wat staat er bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 17, aangehaald uit het Oude Testament. Want de rechtvaardige zou uit geloof leven. Nou, Johannes zegt dan gewoon iemand die de rechtvaardigheid niet doet. En Paulus zegt in Romeinen 6 dat wij de gerechtigheid, de rechtvaardigheid zouden dienen. Maar daar zegt hij eigenlijk, we zouden Christus in nieuwheid des levens dienen. Toch? We zouden onze lichamen nu als wapenen der gerechtigheid stellen. Nou, iemand die zegt een gelovige te zijn, maar dat niet doet, die is niet uit God. En vervolgens wordt er dan achteraan gezegd, iemand die zijn broeder niet lief heeft. Want de logische consequentie van het woord is dat wij de broeders gaan lief hebben. Dat wij liefde als vrucht van de geest in ons hart uitgestort krijgen. En dat leidt tot gemeenschap. Op wat voor wijze dan ook, hoe dat eruit ziet, daar heeft hij het niet over. Maar dat is wat het is. En in 1 Johannes 2 vers 9, even eens terug, lezen we ook nog. Die zegt dat hij in het licht is. Ik ben in het licht. De lamp is aan. Maar zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. En hier vind je dus een waarschuwing aan de gelovigen. Want wat we nu tot nu toe gelezen hebben, zou je dus ook kunnen opvatten als waarschuwing. Want we begonnen te lezen met, kijk uit, er zijn vele antichristen, er zijn valse profeten uitgegaan, maar wij als gelovigen zouden elkander lief hebben. En hier staat, indien iemand zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Dus het is belangrijk volgens de apostel om te herkennen wie wel of geen broeder is. Want blijkbaar zegt die broeder dat hij in het licht is. We zouden dus leren hoe diegenen te herkennen. Niet om een oordeel over iemand te vellen, maar om zelf te blijven staan. Dat is wat hij naar voren brengt. Zodat je zelf in het licht blijft staan. En in dat licht ontmoeten wij elkaar. Maar dat wordt heel praktisch, zegt Johannes. We zouden dus onderscheidingsvermogen hebben. Dat is wat we moeten krijgen, want blijkbaar is niet iedereen in het licht. En dan ga ik terug naar 1 Johannes 4, naar die waarschuwingen. Want in 1 Johannes 4 staat dan, geliefden, gelooft niet in iedere geest. Want ze zeggen dus dat ze in het licht zijn. Maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En dan vervolgens gaat het over hoe we die geesten zouden herkennen. Daar kom ik zo nog op. Maar het is deze apostel Johannes die spreekt over valse profeten en over antichristen. En hij doelt in 1 Johannes 2 bijvoorbeeld over de antichrist die uiteindelijk zal komen. Dat staat in 1 Johannes 2 vers 18. Dat uiteindelijk een figuur zal komen. Namelijk de duivel zelf. Die velen zal verleiden. En uiteindelijk zelf gevangen zal genomen worden. En omgebracht zal worden. Hij zal verdaan worden. Hij zal in de poel des vuurs geworpen worden. Hè? We kennen allemaal de hoofdstukken in Openbaring, bijvoorbeeld in Openbaring 12, die draak die daar beschreven wordt, die dan later duivel, Satanas en de oude slang wordt genoemd. Dat is de duivel zelf die uit de hemel geworpen zal worden en vervolgens op de aarde terecht zal komen. Alleen dan ben je in Openbaring 13 en dan manifesteert hij zich als een van de twee beesten of als de mond van het beest. En hij spreekt dan lastelijke dingen tegen de Allerhoogste. Over die figuur gaat het. En daar wordt voor gewaarschuwd in deze Johannesbrief. De antichrist. Namelijk degene die zich in de plaats stelt van Christus. Hé, maar die zegt dus ook dat hij in het licht wandelt. En dat is een waarschuwing dus voor vele gelovigen, voor mensen in het algemeen. Wanneer iemand een antichrist is, letterlijk iemand die in de plaats van Christus staat, ja, die zal zich niet voordoen als een of ander creepy beest. Nee, dat zal een glanzende verschijning zijn. Iemand die zegt in het licht te wandelen. Iemand die waarschijnlijk licht uitstraalt. Toch? En zo wordt dat tweede beest bijvoorbeeld in Openbaring 13 beschreven als een lam. Nou, wie is het lam Gods? Hè? Het lam dat geslacht is, maar nu staat. Hè? Het ziet er ook uit als een leeuw volgens het Bijbelboek Openbaring. Maar het tweede beest in Openbaring 13 wordt voorgesteld als een lam. Maar het spreekt dingen tegen de Allerhoogste staat er. Het spreekt afschuwelijke dingen. Ik weet niet wat er letterlijk staat. Maar dat is wat de antichrist is. Hij doet zich dus juist goed voor. En daarom zouden we onderscheidingsvermogen krijgen. Want, zegt Johannes, hier in 1 Johannes 4. Want vele valse profeten zijn nu ook al uitgegaan. Het is natuurlijk zo dat er uiteindelijk een figuur op aarde terechtkomt. De duivel zelf. Maar hij werkt allang in deze wereld. In het verborgene. Nou, en dat staat bijvoorbeeld in 1 Johannes 4 vers 3 volgens mij. 1 Johannes 4 vers 3, daar staat: en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal, maar hij is nu al reden in de wereld. Nou, dat werd natuurlijk pakweg 2000 jaar geleden geschreven. Maar het is nog niet veranderd. Want wij wachten nog steeds op dat punt dat de draak, dan wel de duivel zelf, uit de hemel geworpen zal worden. En vervolgens ook in een lichamelijke verschijning hier op aarde zichtbaar zal zijn. Nou ja, wij wachten daar niet op, maar dat is wel in lijn met het plan van God. Want dan kan hij ook sterven. Hè? Ja, dat is de bedoeling. Maar nu zijn er dus al reden geesten, dan wel antichristen, dan wel valse profeten uitgegaan in de wereld. En daar worden wij voor gewaarschuwd en we zouden ze dus herkennen. Ook in 2 Thessalonicenzen 2 wordt er gesproken over de duivel zelf, die nu al actief is in de wereld. Dat wil ik toch even aanhalen voor de volledigheid. En misschien even een hand bij 1 Johannes houden. En zo terug. Want ook in de tweede Thessalonicenzenbrief wordt gewaarschuwd voor de antichrist. Maar in de praktijk was het zo dat er zendbrieven rondgingen van verschillende lieden. En daarin werd naar voren gebracht dat de dag des Heren al aangebroken zou zijn. Dat het nu die tijd was. En dat het koninkrijk dus nu in die dagen opgericht zou worden. Maar, zegt de apostel dan in vers 3, dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, daar heb je hem weer, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. En dat is precies wat er in het profetisch woord naar voren wordt gebracht. De duivel die nu nog in de hemel is, die zal straks uit de hemel geworpen worden. Die draak wordt uit de hemel gezet. En vervolgens zal hij dus over de aarde gaan als een mens. Als de mens der zonden. Nou ja, Johannes praat er met minder respect over. Hij noemt hem een beest. De mens der zonden, de zoon des verderfs. En die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Nou, dat is precies wat een antichrist doet. Zichzelf vertonen alsof hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijn eigen tijd. Dus nu is het nog niet de tijd, dat zal op zijn tijd gebeuren. Wanneer de Heer het de tijd vindt, dan zal hij geopenbaard worden. Maar nu is hij verborgen. En dat staat dus ook in vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Dus Johannes zegt, vele antichristen zijn nu reeds uitgegaan, of valse profeten. En het werkt nu dus al in deze wereld. En hier staat dat de duivel, dan wel de geest van de antichrist, nu in de verborgenheid werkt. Het wordt nu al reden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dus er komt een moment dat hij geopenbaard zal worden. Maar nu werkt hij dus in het verborgene. En dat is belangrijk dus om te weten. Voor ons als gelovigen met name. En hoe herkennen wij dat dan? Want ook de duivel zie je niet in persoon. Tenminste, ik heb vanochtend nog gekeken, maar ik heb niemand met twee hoorntjes gezien. Hè, en zo'n staart. Nee. En dat is dus ook het probleem. Het ziet er allemaal niet uit. Maar hij werkt wel degelijk in deze wereld. En ook in, nou laten we dan toch eventjes Efeze 6 vers 12, hè. Want daarin wordt dat ook uitgelegd. Efeze 6 vers 12. En onderwijl dat jullie daar naartoe bladeren, staat er bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, hè, dat wij nuchter en waakzaam zouden zijn. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Niet zal in de toekomst rondgaan als een briesende leeuw. Nee, gaat nu rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Nou, hebben wij een briesende leeuw gezien? Ja, in de dierentuin. Het is taalgebruik. Maar er staat hier dat hij aan het werk is. En dat hij rondgaat en dat hij op zoek is. En dat wordt niet aan ongelovigen gezegd. Het wordt tegen gelovigen gezegd. En in Efeze 6 vers 12 is Paulus aan het woord. En hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, ter duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom zouden we de wapenrusting Gods aandoen. We zouden dus wapenen tegen die aanvallen van de boze, de aanvallen van de duivel, want hij is actief, hij werkt nu. Er is een strijd dus. Alleen zegt Paulus hier, dat is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar een geestelijke strijd. Alleen, op het moment dat hij dat zegt, impliceert hij gelijk dat die strijd wel is waar in de geest is, maar via vlees en bloed tot ons komt. Wat hij hier naar voren brengt is, gelovigen, pas op, want je hebt met mensen te maken, maar daarachter zit een geest. En daar kom ik weer terug bij 1 Johannes 4. Want, wat zegt Johannes dan? Geliefde. We hebben wel te maken met vlees en bloed. We hebben met mensen te maken namelijk. Maar geloof niet in iedere geest. Want er zit een geest achter. Maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. We hebben met mensen te maken. Maar het zijn profeten, valse profeten, antichristen, valse leraars, verleiders enzovoorts. En daar zouden we voor oppassen. Zo komt het tot ons. Alleen, die zullen zeggen dat ze in het licht wandelen. We kennen allemaal dat plaatje van die schapen en die wolven. Maar dat er dan zo'n wolf is die zich verkleedt als een schaap. Zoiets is het. Hij probeert zich juist te vermengen met de kudde. En daar zouden we voor oppassen. Want Johannes zegt in 1 Johannes 2 vers 19 over die antichristen, over die valse profeten, over de geest van de antichrist, zij zijn uit ons uitgegaan. En dat is denk ik belangrijk om te beseffen. Dat is dus niet dat enge monster ergens op de hoek waar je ver uit de buurt moet blijven. Nee, zij zijn uit ons uitgegaan. Die lui waar je voor op moet passen, die zeggen dat ze in het licht wandelen. Die gaan met de Bijbel in de hand, die zitten midden in de gemeenschap der gelovigen. En daarom is het zo belangrijk om goed te beseffen wie je bent geworden in Christus en wat zijn werk is, wie hij is, om gemeenschap met hem te hebben. Want zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. We hebben dus onderscheidingsvermogen nodig. Ze komen uit ons. Het was de apostel Paulus die in Handelingen 20 Efeze bezocht. En hij zegt daar vervolgens dat hij daar lange tijd onder de Efeziërs wandelde. En dat hij niets achtergelaten heeft. Hij heeft ze alles onderwezen. Hij heeft niets achtergelaten en heel de raad Gods verkondigd, zegt hij daar. Maar vervolgens waarschuwt hij ze. Want hij zegt, ik moet nu gaan, ik moet vertrekken. Maar na mijn vertrek zullen er vele zware wolven komen. Uit uw midden staat er dan vervolgens. Zij zullen uit uw midden opstaan en zij zullen de kudde niet sparen. Niet, ze komen van ver weg en er komt iemand met een lange baard die komt even vertellen dat het anders zit. Het is veel geraffineerder. En daarom zouden we dus waakzaam zijn. Daarom zouden we nuchter blijven. En daarom is dat woord zo belangrijk. Want dat is zeer vast. We zouden daarbij blijven. En om het dan met Johannes te zeggen, we zouden de geesten beproeven. Beproef de geest of die uit ons is of niet. Nou, en dan is de vraag, hoe doe je dat dan? Hoe herkennen wij dan die geesten? Want een geest kun je niet zien. Maar dat is Johannes taalgebruik. Nou, hij zegt dan, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dus we zouden de geesten moeten beproeven. Maar hoe doe je dat dan? Want, zoals Paulus naar voren bracht, dat komt dus blijkbaar via mensen tot ons. Via mensen komt geest tot ons. En dat lijkt heel erg abstract, maar dat is het niet. Want op het moment dat wij denken, zijn wij geestelijk bezig. Het is een geestelijke activiteit. En je kunt wat dat betreft de hersenen gewoon zien als dragers van geest. En vervolgens gaat dat via allerlei zintuigen en ledematen een weg naar buiten en naar binnen. Dus op het moment dat wij geesten beproeven, dan hebben wij in de praktijk met mensen te maken die woord brengen. Die spreken. Of we hebben te maken met informatie die tot ons komt. Maar dat is geest. We zouden altijd afvragen, wat voor geest zit erachter? Wat voor gedachte zit erachter? Met welk woord hebben we te maken? Nou, dan zegt dan Johannes, nou, welk woord? Nou, elke geest die beleidt, want dat is het uitspreken van woord, die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dus we zouden gedachte, dan wel woord, geest, toetsen. En ja, de moeilijkheid zit hem er dus in dat je over dat vlees heen stapt. Hoe vriendelijk iemand ook is, hoe mooi en zalvend het ook allemaal klinkt, ook vanochtend. Elke gelovige heeft de individuele verantwoordelijkheid om te beproeven en te toetsen of deze dingen al zo zijn. Dat is namelijk persoonlijk je enige houvast om te blijven staan. Want misschien is het een feestje om elke zondag samen te mogen komen. Maar op het moment dat je opgroeit, zegt de apostel Paulus, dan kom je in een pikkelharde strijd terecht. Een strijd op leven en op dood. Het is geen feestje, het is een strijd. En we zouden stand houden in die strijd, zegt de apostel. Maar dat doen we dus door het beproeven van geesten, door te toetsen aan het woord van God. Nou, en iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat woordje beleiden, dat zou je kunnen vertalen verder als iets wat vanuit het hart naar de mond gaat. Het is in het Grieks het woordje homologezo. En dat logezo, dat heeft iets te maken met spreken, met woord. Maar dat homologezo duidt op iets wat eenduidig moet zijn. Dat wat in het hart is, dat zou via de mond naar buiten moeten komen. Het is vergelijkbaar met wat er in Romeinen 10 staat, dat indien iemand beleidt dat de Heere Jezus Christus en met zijn hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal zalig worden. Dat is in lijn. Dus wat iemand in zijn hart gelooft, dat komt via de mond naar buiten. Nou, iemand zou dus van harte moeten geloven en getuigd over de Heere Jezus Christus die in het vlees gekomen is. En zo herkennen wij de geest van God. Oftewel, het komt naar buiten in de wandel of volgens Johannes in liefde. Zo herkennen wij de geest van God. Maar dat begint dus met woord. Het begint dus met wat iemand gelooft. Namelijk dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En daar zit vaak het hete hangijzer. Want de vraag is dan, gaat dat over de geboorte van Jezus of gaat dat over de opstanding van Jezus Christus? Nou, het lijkt een vals dilemma. Dat is het niet. Maar het gaat natuurlijk over de opstanding van Christus. Want, heel makkelijk, de duivel gelooft ook dat Jezus geboren is. Als het daarover gaat, nou, hij was de eerste die hem opzocht om hem te kunnen doden. Toch? Hij wist wel dat hij geboren was. Daar gaat het dus niet over. Nee, in het vlees komen, dat heeft alles te maken met de vervulling van de beloften Gods. Daar gaat het over. Vlees worden, hè, dat is iets wat we in het Nieuwe Testament veel tegenkomen. Bijvoorbeeld in het Evangelie van Johannes. Het woord is vlees geworden, hè. Heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoorts. Maar dat komt van het Hebreeuwse werkwoord bazar. Nou ja, als zelfstandig naamwoord wordt het dan vertaald met vlees. Maar als werkwoord betekent het boodschappen. En met name het verkondigen van een goede boodschap. Dat is wat het is. Namelijk, er wordt iets aangekondigd. Mijn vrouw is zwanger. Ja, ze is weg. Nee hoor, het is niet zo. Maar vervolgens is het dus wachten op de vervulling van die boodschap. Nou, en dat is bijvoorbeeld het geboortekaartje. Daar gaat het om. En denk dan niet, oh, het gaat dus wel op de geboorte van het kind. In de Bijbel gaat het nooit alleen maar om de geboorte van het kind, maar om het hele proces van bevruchting, geboorte, opgroeien en vervolgens de zoonstelling. Dat hele proces, dat is vlees worden. Dat is pas de vervulling van de belofte. Niet dat Jezus dus in de kribbe geboren werd, dat was noodzakelijk, het hoort erbij, want zo kon hij sterven en opstaan, maar pas toen werd hij tot zoon van God gesteld en was het volbracht. Toen pas kreeg hij de heerlijkheid die hem toekwam en de positie waarin hij nu gesteld is. Dat was in zijn opstanding en daar gaat het om. Het gaat dus om een ieder die gelooft dat Jezus, de Christus, in het vlees gekomen is. Dat hij de vervuller is van het woord van God. Daar gaat het over. Het gaat niet dus om het vlees van de oude schepping. Het gaat om het vlees van de nieuwe schepping. Misschien denkt u van, ja, maar het is toch vlees en geest en die twee staan tegenover elkaar en die staan vijandig tegenover elkaar, staat er in de Romeinenbrief. Ja, in die brief wordt dat zo tegenover elkaar gezet en in de Galatenbrief ook. Maar het is wel degelijk zo dat de nieuwe schepping ook als vlees kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld in Efeze 5 wordt er over de gemeente gezegd dat wij vlees van zijn vlees zijn. Dan wordt de gemeente ook vlees genoemd. Namelijk de vervulling van de belofte Gods. Het is onderdeel van het plan van God. De gemeente, dat was geen uitweg. Daar wordt al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel over gesproken. Het was onderdeel van het plan van God. Of laten we dan ter illustratie even gaan naar de eerste Petrusbrief, vlakbij. Een gedeelte dat we allemaal wel kennen. In vers 23, want daar wordt tot gelovigen gezegd. Gij, gelovigen, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hoe zijn wij tot geloof of hoe zijn wij wedergeboren? Nou, op andere plaatsen staat doordat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Het leven van boven. Maar hier staat door het leven en eeuwig blijvende woord van God. En in de praktijk is er iemand geweest waarschijnlijk of door de opvoeding of maakt niet uit wat. Die informatie is tot ons gekomen en dat heeft in ons hart een vruchtbare bodem gevonden. En zo zijn we wedergeboren. Maar dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dan staat er, want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar er wordt net gezegd dat wij nieuw leven hebben ontvangen door het woord van God. Nou, wat is hier dan het vlees? Dat betekent niet zozeer de mens zelf, de oude schepping, maar het woord van de mens. Dat is als gras. Nou, en dan kom ik terug bij dat bazaar. Plannen maken dus. Wat de mens bedenkt, wat voortkomt uit het hart van de mens, dat is als gras, dat zal vergaan. Dat kan er leuk uitzien. De mens die denkt, ik doe dit, ik doe dat, en ik zal zus en zal zo. Nou, Jacobus zegt, je weet niet eens wat je morgen zal doen. Nou, dat is als gras en dat zal verdorren. Maar het plan van God, het woord des Heren, wat hij heeft bedacht, dat zal blijven. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Nou, en een ander zou zeggen, blijf daarbij. Want dat plan, dat wordt uitgewerkt. En dat is zeer vast, zegt Petrus in zijn tweede brief. Maar dat heet dus eigenlijk vlees. Het wordt namelijk, ja, het wordt hier woord des Heren genoemd, maar dat staat tegenover dat vlees van die oude mens. Dat is dus het nieuwe vlees. Ja? Vleeswording dus. Het heeft te maken met wie de Christus nu is. Of samengevat in 1 Johannes 5 vers 1. En nogmaals, om de Christus te worden, moest hij inderdaad als mens verschijnen. Hij moest die weg van dood en opstanding gaan. Dus dat zit eraan vast. Maar het was niet het eindpunt. Het eindpunt is de vleeswording, namelijk de opstanding van Christus en wie hij wordt, werd, is geworden daarin. En dan staat er in 1 Johannes 5 vers 1. Een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En dat is de samenvatting dus. Hij die in het vlees gekomen is, ja, de Jezus, dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. En we zouden dus moeten leren wie de Christus is. We zouden moeten verstaan wie de Christus is. Want die is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, namelijk de Vader, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dan heb je gelijk weer die praktische consequentie die daaruit volgt. We zouden hem dus leren kennen. Maar de opstanding staat centraal. De zoonstelling staat centraal en die is meer dan de geboorte in de kribbe. En in 1 Johannes 4, vers 2 staat er nog achteraan, of vers 3 is dat, alle geest die dan niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dus die twee worden tegenover elkaar gezet. En het is tragisch, maar juist onder mensen die zich gelovigen noemen, wordt er al te vaak maar een eigen invulling aan wie God is gegeven. Want ik ben al zo vaak op plaatsen geweest, het is al een aantal jaar geleden, dat dezelfde versen werden gelezen, dat dezelfde termen werden gebruikt. Het werd Jezus genoemd, evangelie, maar uit de praktische uitwerking en uit de... Het hele plaatje wat er geschilderd werd, bleek dat het om een andere invulling ging. Er werd een heel ander plaatje van gemaakt. Er werd namelijk een eigen invulling gegeven aan Bijbelversen. Er werd een eigen betekenis gegeven aan woorden die de Bijbel niet op zichzelf heeft laten staan. En dat is het probleem dus. Een eigen invulling. Ik denk dat de dubbelzinnigheid, dat een van de grootste valkuilen is onder gelovigen. Je zegt iets, maar je bedoelt wat anders dan de ander denkt. En daarom is het goed om schrift met schrift te vergelijken. Zodat je niet een andere kant op kunt. Dat je weet waar je het over hebt. Want iedereen noemt het Jezus en gaat tot Jezus en enzovoorts. Maar wie is dat dan? We zouden dus Jezus Christus leren kennen. Maar dat is de Christus naar de schriften die in het vlees gekomen is. Waar vanaf de eerste bladzijde over gesproken wordt. Die Christus zouden we leren kennen. Kent u de Christus naar de schriften? Daar gaat het om. En dat is er maar één. Want hij zelf maakt zich een beeld. En dat beeld zouden we leren kennen. En hier staat dus in 1 Johannes 4 vers 3, maar ook in vers 5, over degene die dat niet belijden, die dat ontkennen. Zij zijn uit de wereld en daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort hen. En het probleem met leringen die tegenwoordig op de gelovigen worden afgevuurd is dat zij zich altijd richten op de oude mens, op de oude schepping, op het hier en nu, op hier wat bewerken, op hier wat tot stand brengen, om hier genezen te worden, om hier lang te leven, om hier rijkdom te hebben, enzovoorts. Dat is wat er gebeurt. Je wordt niet bepaald bij de nieuwe schepping, maar bij de oude schepping. Want zij zijn uit de wereld en zij kunnen niet verder dan die oude wereld. En daarom zouden we herkennen wie de werkelijke Christus is. En die spreekt nooit over de oude schepping. Genesis 1. Men zoekt altijd maar weer naar die oude schepping. Hoe is dat dan gegaan met God en zijn woord en in de beginnen? En begrijpen wij dat wel en kan dat wel? God spreekt vanaf de eerste bladzijde over de nieuwe schepping. Nogmaals, want God die van de beginnen gesproken heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen enzovoort. Het gaat over Christus. Hij is het licht. En zo zouden we het woord leren verstaan. Hoe spreekt het over de Heere Jezus Christus? En hoe is dat woord vlees geworden? En dat is een ernstige boodschap. Nou, in de praktijk betekent dat dus dat we schrift met schrift zouden vergelijken. Want dat is het beproeven van geest in de praktijk. En ik heb niet de tijd om veel voorbeelden aan te halen, maar jullie kennen allemaal die Bereërs bijvoorbeeld in Handelingen 17. En toen Paulus... Vlak voordat hij naar Athene ging, toen werden daar die Bereërs aangehaald in vers 11 van Handelingen 17. En dan staat daarover dat zij edeler waren dan die van Thessaloniki. Waarom? Omdat zij dagelijks de schriften onderzochten. Met een toegenegen hart of zo staat er. Ze hadden in ieder geval een zachtmoedig, gelovig hart. En zij onderzochten of deze dingen al zo waren. Zij beproefden dus de geesten. Zij beproefden het woord, de leringen die tot hen kwamen. Maar zij bleven bij de schriften. Die Bereërs werden daardoor edeler genoemd. Of de Emmausgangers. De Heer die wandelde met hen. Nou, ze herkenden hem niet naar het vlees. Maar op het moment dat hij de schriften opende, toen ontstond er een vonk in hen. Dat klikte, dat paste. En ze zeiden later tegen elkaar, was ons hart niet brandende, hè, toen hij ons de schriften opende. Maar hij liet hen zien hoe heel de oud-testamentische geschriften spraken van de Christus die komen zou. Toen was hij al opgestaan. Daar gaat het over. Wie hij dus nu zou zijn, daar spreekt de schrift over. Alleen het was verborgen. En vervolgens zegt de Heer zelf in Johannes 5 vers 39, onderzoekt de schriften, toch? Want deze zijn het die van mij getuigen. Ja, van Jezus in de kribbe, uiteraard. Hij moest komen, maar het gaat over Jezus die de Christus is geworden. Daar getuigt de schrift van. En dat leven vinden we daarin, in die schrift. Nou, die fariseeën wilden niet tot hem komen en dat leven dus hebben. Maar we zouden de schrift eens onderzoeken. Niet omdat het op zondagochtend moet, of op dinsdagavond, of wanneer dan ook. Nee, omdat het ons leven zou zijn en het verschaft ons leven. We weten toch dat het uitwerkt, dat het zeer krachtig is, enzovoorts. Dit is alleen maar het eten. Maar het wandelen komt daarna. Toch? En het blijven staan. Ja, we zouden dus daarbij blijven. We zouden vervolgens dus dat woord in ons zachtmoedig hart laten planten en dan leidt dat tot liefde. Nou, Jacobus zegt het leidt tot zaligheid. Johannes zegt het leidt tot liefde. Liefde tot God en liefde tot de broeders. Het wordt dus tastbaar. Maar let wel, dat betekent niet dat je alle kanten op kunt. Want Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 15 dat wij weliswaar eensgezind zouden zijn, maar wel naar Christus. Ook hij wijst op die Christus naar de schriften. Dat is waar wij één in zouden zijn. Niet elke leer, niet iedere geest die tot ons komt, enzovoort. Nee, alleen Christus, de Heer Jezus Christus. Hij die geworden is tot Zoon van God, die gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dan wil ik afsluiten met die woorden van de apostel Petrus. Ik heb ze al aangehaald, maar in 2 Petrus 1 vers 19 staat, heel praktisch. Nadat hij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg aanhaalt, waar gaat het over? Zijn opstanding, hè? En zijn verheerlijking en zijn hemelse positie. En dan zegt hij vervolgens in vers 19, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dus we zouden acht geven op dat profetisch woord dat zeer vast is. Woord. Maar het leidt vervolgens tot licht. En dat licht dat schijnt in ons hart. En dat verlicht ons dus. En Johannes zou zeggen, nou dan kun je in het licht wandelen vervolgens. Toch? En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Maar dat is de uitwerking van dat woord. En dat is de uitwerking van het gaan staan op de belofte Gods. Oftewel, leren wie de Christus naar de schriften is. En de praktijk is dus, vers 20, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Pas op dus. We zouden schrift met schrift vergelijken en dat maakt één geheel vervolgens. Het is één woord. En de sleutel daarin, de sleutelfiguur daarin is Christus. Je kunt niet alle kanten op. Nee, het is niet van eigen uitlegging. Maar profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods. Van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Het is een woord met vele bladzijden, met vele schrijvers, vele achtergronden, in een lange tijd, Maar het is dus één schrijver. Eén God. En daarin zouden wij hem vinden. En daarin zouden we ook elkaar vinden. En vervolgens zal dat automatisch uitwerken. Want die wasdom, die vrucht, die geeft hij. En wij mogen ons overgeven aan zijn woord. Zittend aan de voeten van onze heiland, luisteren naar wat hij ons in de praktijk te zeggen heeft. Maar dat is in het licht. Laten we daar dus in gaan staan en wandelen. En hem danken.